Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. En in deze podcast ga ik, Jurriaan Rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. De vorige keer hebben we het gehad over AI in beleid en in strategie. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over AI en de toekomst van werk. En dat ga ik dit keer niet alleen doen, maar met wat hulp van mijn digitale AI-podcast-hosts van Google. Zij zullen er in het eerste deel van deze podcast over spreken, over de artikelen, waarna ik in het tweede deel, het langere deel, zelf in zal gaan op de artikelen met een verdere verdieping. En waar gaan die artikelen dan dit keer over? Nou, die gaan over de toekomst van werken. Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld de Chief Digital Officer? Of voor leidinggevende, of voor jou als medewerker. Laten we snel beginnen met het eerste deel door de ondersteuning van dus mijn digitale Google Podcast host. Tot straks.
All right, everyone. Get ready, because today we're diving headfirst into the future of work. And no, I'm not talking about standing desks or unlimited vacation days.
Well, those are nice perks.
Definitely. But we're going deeper this time. We're talking about how the rise of AI is going to completely revolutionize the role of the CIO.
It's true. Buckle up, because we're about to meet your new digital colleague.
Our new digital colleague. Okay, now you've got my attention. But before we get ahead of ourselves, let's back up a bit. We're not just making this up, right?
Definitely not. This deep dive is fueled by some really insightful articles from DigiBitter. They're a Substack, and they focus specifically on the future of work. And they've been doing a deep dive themselves
into this whole digital colleague thing.
Exactly. They've been unpacking this idea of the CIO transforming into something almost unrecognizable.
Unrecognizable how?
Think less IT expert and more. Chief Digital People Officer.
Chief Digital People Officer.
Yeah.
Okay. I've heard of a Chief People Officer, but this digital twist is new to me.
It's a mouthful, right? But it actually makes a lot of sense when you think about it. Because here's the thing. AI, especially the kind that can generate content and make decisions, it's not just a tool anymore.
You're saying it's more like a coworker.
More and more every day. And that's exactly how DigiBeater is framing it. This isn't just about implementing AI, it's about integrating it into the workplace, managing it, even nurturing it.
Okay, I'm starting to see where this Chief Digital People Officer title comes in.
Mm-hmm.
You're not just managing hardware and software anymore. You're managing expectations, smoothing over conflicts between humans and AI, maybe even running team building exercises where nobody spills coffee on the keyboard.
You're getting it. And one of the most compelling images DigiBitter uses is this idea of the CIO keeping a green book for their AI.
A green book?
Yeah.
Like a baby book.
Exactly. Just like parents used to track their kids' milestones and funny little sayings, imagine the CIO logging their AI's training data, successful interactions.
Almost like a performance review, but for your digital colleague. I love that analogy.
Yeah.
But it also makes it all feel very real. It's a little daunting, to be honest. If we're already at the point where we're talking about managing AI like colleagues, that begs the question. What skills will we need to thrive in this brave new workplace?
That's the million-dollar question. And luckily, DigiBitter has some answers.
So last time we left off with this idea that we're all going to have AI coworkers pretty soon. But how do we actually prepare for that? What skills do we need to thrive in a workplace where AI isn't just a tool, it's practically part of the team?
Right, because it's easy to freak out and think, oh great, now I have to learn to code like a pro and understand complex algorithms. But DigiBitter actually argues that it's the human skills that become even more important in this new landscape.
So all those soft skills we've been hearing about forever, those are actually going to be in high demand.
Absolutely. Think critical thinking, adaptability, communication. Those are the skills that will set you apart in an AI-powered workplace. Because it's not about competing with AI, it's about collaborating with it.
Okay, that makes me feel a bit better. But still, there must be some technical know-how we need to pick up. We can't just rely on our winning personalities, right?
Mm-hmm. You're right. There are some specific skills DigiBitter highlights. They call it a new skill set for the AI age.
Okay, hit me with it. What do we need to know?
Well, they break it down into three main areas. First, there's something called prompt engineering. Then there's data understanding. And finally, ethics.
Prompt engineering. That sounds a little intimidating. Is that where we learn to speak robot?
Not quite. Think of it this way. Remember when we talked about the importance of cultural awareness in the workplace? How What might be considered polite in one culture could be rude in another.
Yeah, like how yes doesn't always actually mean yes in some cultures.
Exactly. Prompt engineering is kind of like that. It's about learning to communicate effectively with AI. Just like you might tailor your communication style depending on who you're talking to, you need to craft clear and specific prompts to guide your AI colleague toward the desired outcome.
So it's about understanding the language of AI, how to phrase things in a way that gets you the results you need.
Exactly. It's about bridging the gap between human communication and AI interpretation.
Okay, that makes sense. What about data understanding? Isn't that more for the data analysts out there?
It's becoming increasingly important for everyone. You don't need to be a statistician, but you do need to understand the basics of data quality structure and potential biases.
Because if we feed the AI bad data, it's going to make bad decisions.
Precisely. Think about it. You wouldn't trust a human colleague who constantly gave you inaccurate information or made decisions based on outdated facts.
Wait, no way. I've worked with a few of those already, and it's not pretty.
Exactly. The same goes for AI. If you're feeding it bad data, you're going to get bad results. So understanding what makes for good data, how it's structured, and where bias might creep in, that's crucial.
Got it. So prompt engineering, dataunderstanding.now for the big one. Ethics.
Yeah, that's a big one, and it's something DigiBetter doesn't shy away from at all.
Because with AI making more decisions, the ethical implications are huge, right?
Absolutely. And it's not always straightforward. There are a lot of gray areas.
Like what? Give me an example.
Well, think about bias in AI decision-making.
Oh, right. Like an AI loan officer rejecting applications from certain demographics based on flawed data. Or an AI recruitment tool favoring certain candidates based on biased training data.
Exactly. Those are real concerns, and they highlight the importance of ethical considerations in AI development and implementation.
So it's not just about what AI can do, but what it should do.
Precisely. And that's a conversation we all need to be a part of.
Okay, so we've got prompt engineering, data understanding, and ethics. It's a lot to take in. But it sounds like these skills are going to be essential for pretty much everyone in the near future.
That's exactly what DigiBetter is saying. They actually predict that AI is going to impact at least 80% of jobs in some way.
80%. Wow. Okay, this is serious stuff. So we're talking about building a whole new workforce, but this time some of our colleagues might be made of silicon and code.
It's a wild thought, isn't it? But before we get too caught up in the robot revolution, DigiBetter reminds us that we actually have a lot of control over how this plays out.
We're not just passive bystanders in this. We can actually shape the AI workforce.
Absolutely. Remember, we're talking about AI as colleagues, and just like with human colleagues, we get to choose who we work with.
Okay, so it's like a hiring process. But for AI, what do we need to look for in a digital colleague?
Well, it's tempting to get caught up in technical specs, you know, processing power and all that. But DigiBetter argues that just like with human colleagues, we need to look beyond technical skills.
So it's not enough for an AI to just be good at its job. It also needs to play nice with others.
Exactly. They emphasize this idea of cultural fit, even for AI.
Cultural fit, really? That's interesting. So an AI built in one country might not mesh well with a company's culture in another.
Precisely. DigiBetter uses this example of AI developed for financial markets. An AI trained on data from a very volatile market might be great at spotting risks and opportunities, but it might not be so great at navigating the regulations and nuances of a more stable market.
So it's kind of like cultural differences, but for AI, their digital upbringing shapes how they think and operate.
You got it. And that's why it's so important to consider where your AI is coming from, what values it might be embodying based on its development and training data.
It's blowing my mind. We're not just talking about algorithms and data sets anymore. We're talking about digital cultures and values.
It's a whole new way of thinking about technology. And it highlights this crucial idea of diversity in AI. We need AI from different backgrounds, different perspectives, just like we need diversity in our human teams.
Because a monoculture, even a digital one, is never a good thing.
Exactly. And that actually brings us to one of the biggest points DigiBetter makes, which is this idea of data sovereignty.
Data sovereignty, what's that?
It's about who controls the data that fuels AI. And DigiBetter is particularly concerned about becoming overly reliant on AI from specific regions, especially non-EU countries.
Why is that a concern?
Well, think about it. If a large portion of the AI we use is developed and controlled by companies in a specific region, that region gains a lot of influence.
Right, like a digital monopoly of sorts.
Yeah, exactly. And that can have real-world consequences. It can impact everything from data privacy to economic competitiveness.
So we need to diversify our AI portfolio, just like we diversify our investments.
Exactly. It's about spreading the risk, ensuring that no one region or company has too much control over this powerful technology.
It's about building a more equitable and balanced digital future, one where AI benefits everyone, not just a select few.
Well said. And that's what makes this whole conversation so important. We're not just talking about the future of work. We're talking about the future of our world. And how we choose to integrate AI into our lives will have a profound impact on that future.
So what's the takeaway here? What should our listeners be thinking about as they navigate this brave new world of AI?
I think the biggest takeaway is that we have agency. We're not just along for the ride. We have a voice in how this technology develops and how it's used.
We get to help shape the future of AI together.
Exactly. And that's an incredibly exciting and frankly a little daunting opportunity.
It definitely is. Well, on that note, we'll leave you with this final thought. If AI is going to be our colleague, shouldn't we have a say in how it's raised? What responsibility do we have to ensure our digital colleagues reflect our values and contribute to a better future for everyone?
It's a question worth pondering, for sure.
It certainly is.
Ja, en dat is zeker een vraag waar we onze gedachten over kunnen laten gaan. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben wij nou voor onze digitale collega's? Om te kiezen dat we de juiste digitale collega's gaan inzetten die onze normen en waarden reflecteren. Ja, dat is een veelzijdige en proactieve aanpak, dat is daarvoor vereist. Je kan daarbij nadenken over bijvoorbeeld het implementeren van de ethische normen. En daarvoor, om dat te kunnen implementeren, heb je een bepaalde integratie nodig van zo'n digitale medewerker in je bedrijfscultuur. Zo'n digitale medewerker moet niet alleen taken kunnen uitvoeren, maar moet ook passen binnen de heersende bedrijfscultuur, ethische normen en waarden. En daarmee ook op die manier kunnen acteren. En dat betekent dat zo'n AI op een eerlijke, transparante, maar ook onbevooroordeelde manier moet kunnen functioneren. En daar heb je dus verantwoording en transparantie ook voor nodig. Digitale medewerkers moeten hun beslissingen ook kunnen rechtvaardigen, kunnen uitleggen. En op het moment dat jij een bepaalde beslissing of een bepaald stuk van zo'n digitale collega overhandigd hebt gekregen, moet je ook op het moment dat jij 3 maanden later daar een vraag over krijgt, moet je natuurlijk wel kunnen terugkijken van, nou, hoe is destijds die digitale collega tot dat antwoord gekomen? En op die manier bevorder je het vertrouwen, maar minimaliseer je ook bijvoorbeeld risico's. Risico's op bijvoorbeeld oneerlijke uitkomsten of bepaalde zaken rondom onbewuste, al dan niet onbewuste moet ik zeggen, vooringenomenheid in die AI. En tegelijkertijd ook als je dat wil gaan bereiken, als je wil bereiken dat die medewerkers, die digitale medewerkers, jouw normen en waarden reflecteren, heb je ook training nodig en controle over die digitale medewerkers. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, daar heb je onder andere dingen voor nodig, zoals kennisoverdracht. Digitale medewerkers, die moet je trainen, die moeten getraind worden met hoogwaardige informatie, duidelijke instructies, prompts, om de gewenste output te krijgen. De kwaliteit van de data die je gebruikt voor de training is daarbij cruciaal. Ook überhaupt de data die je gebruikt is cruciaal. Eveneens is ook belangrijk dat je de AI kan blijven monitoren, waarbij je dus kan waarborgen dat die AI binnen de juiste gestelde parameters blijft. En je moet de output kunnen monitoren. En als je de output monitort, ja, dat zegt toch wel wat, hè? Want je moet de output kritisch kunnen beoordelen. En om de output kritisch te kunnen beoordelen, is het essentieel dat je ook daar goed over na kan denken. Niet alleen over de nauwkeurigheid, maar ook de betrouwbaarheid en de ethische implicaties daarvan. Het implementeren van feedback loops en het continu verbeteren van die interactie met die AI is ook cruciaal. En daarvoor zal je ook een stukje van die AI moeten kennen. Dus ook training en controle vanuit jezelf. Je moet goed weten, wie is nou die digitale collega? Wat is de achtergrond van die digitale collega? En de achtergrond kun je dan bijvoorbeeld zien als de trainingsdata die erin gegaan zijn. Maar je kan het ook zien als, welke trainingen en opleidingen heeft mijn digitale collega nou gehad? Oftewel, hoe werkt nou die techniek van die digitale collega? Zodat ik kan kijken, in combinatie met, hoe werkt die techniek en welke data heb ik? Wat komt eruit en waarom komt dat er nou uit? En dat doe je door awareness, opleiding. Waarbij het belangrijk is dus alle medewerkers te trainen, te informeren over zowel ethische aspecten van AI als ook de privacywetgeving. En allemaal mogelijke risico's, bijvoorbeeld rondom de bias in AI-systemen. Maar ook een goede kennis van de AI-mechanismen, zoals ik net al zei. En ja, training is daarbij gewoon essentieel om te komen tot die effectieve samenwerking en die controle, die grip op de AI. Een andere belangrijke keuze die we hebben in relatie tussen onze normen en waarden is de selectie van onze AI-systemen. We kunnen daar bewuste keuzes in maken. Keuzes voor niet alleen maar dezelfde partijen, zodat je niet al je eieren in één netje legt. Ga je ook eens voor Nederlandse en Europese partijen, zorg je dat die AI-systemen ook binnen Europa groot worden. Want als het je digitale collega's zijn, hoe voel je je erbij dat er mensen vanuit het buitenland, in dit geval of vanuit buiten Europa, grip gaan krijgen op jouw systeem, op jouw proces, op jouw organisatie? Hoe vertrouwd ben je met alle informatie die die kant erover gaat? Hoe erg vertrouw je erop dat op het moment dat jij die digitale junior collega's bij jou in jouw processen gaat inzetten, waarmee je dus je eigenlijk meer en meer grip op jouw organisatie extern legt, hoeveel vertrouw je erop dat dat in goede handen is bij, ja, bijvoorbeeld Microsoft? Je zou niet meteen alle ballen in, of alle eieren in dat ene netje moeten leggen, maar spreid je kansen en kijk ook goed naar de Nederlandse, naar Europese partijen. En beperk daarmee ook een stukje van je afhankelijkheid van dergelijke buitenlandse systemen. En tot slot is het denk ik ook vanuit een ethisch perspectief heel erg belangrijk om na te denken over de duurzaamheid. We horen eigenlijk allemaal, die AI, dat is heel energieintensief. Zowel op het gebied van daadwerkelijk energiestroom als op het gebied van dingen als koeling, koelwater. De grote taalmodellen daarin verbruiken gewoon heel erg veel energie. Elke opdracht die je zo'n AI-model geeft, zo'n taalmodel, kost energie, omdat dat hele taalmodel wordt doorgerekend om antwoorden te geven op jouw vraag. En al het doorrekenen, dat kost natuurlijk koelwater en dat kost die energie. Hoe kleiner die taalmodellen zijn, zo'n expertmodel heet dat ook wel eens, op het moment dat je zo'n small language model hebt, zo'n expertmodel, dan is dat veel duurzamer, omdat 1. De training van zo'n model is minder energieintensief geweest. 2. Het doorrekenen van zo'n model kost minder energie. En het hoeft ook niet over heel erg veel schijven heen. Want vaak kun je die kleine expertmodellen, die kleine taalmodellen, kun je ook op je kleine standalone pc'tje, op je losstaande computer, zelfs zonder internet vaak al, kun je gewoon draaien. Dus je kan ze offline draaien. Nou, dat is natuurlijk een stuk duurzamer dan als het naar zo'n groot serverpark moet. Daar moet doorgerekend worden. Nou, noem maar op. Dus er zijn best nog wel wat waarborgen van ethische AI in combinatie met onze technologische kennis, proactieve maatregelen en die continue ethische reflectie die je mee kan nemen op het moment dat jij de keuzes maakt, waar ga ik nou die digitale collega's inzetten? En dan spraken de digitale collega's van de Google LM podcast over, nou, het bijhouden van het groene boekje over je AI. Het groene boekje, het geboorteboekje. Ik weet niet wie dat nog kent, maar mijn ouders die schreven allemaal hele mooie ontwikkelingen van mij. Als kind schreven ze in dat groene boekje. En door dat daar op te schrijven, zag je eigenlijk welke ontwikkelstappen je doormaakte. En naast dat dat interessant is voor mij natuurlijk om terug te lezen, wat is er in mijn jonge jaren gebeurd en hoe heeft mij dat gevormd, is dat natuurlijk ook heel erg interessant op het moment dat je bijvoorbeeld een overdracht doet naar een nieuwe collega. Want daarmee krijgt die nieuwe collega inzichten in hoe die AI tot stand is gekomen. Welke data die opgetraind is, welke afspraken, welke prompts, welke aanpassingen er gemaakt zijn in de prompt in de loop van de tijd en waarom die gemaakt zijn. En zo kun je ook niet in de valkuilen trappen die mogelijk eerder gemaakt zijn. Dan hebben ze het op een gegeven moment over de million dollar question. En de million dollar question is, welke skills, welke vaardigheden zijn er nu belangrijk in deze nieuwe wereld? Een wereld waar je AI die digitale collega is en dus eigenlijk praktisch een onderdeel van je team. En dan gaat het niet alleen maar over de gewone skills, over de techniek, maar dan gaat het ook over de human skills, de soft skills, die je niet zomaar meer kan gebruiken. Het gaat daarbij dus niet om de strijd die je aan moet gaan met de AI, maar juist hoe ga je nou samenwerken? Hoe gaan we nou samenwerken? Nou, belangrijke vaardigheden daarin zijn onder andere bijvoorbeeld creativiteit, het ontwikkelen van creatieve prompts, die je dan vervolgens kan registreren in dat mooie groene boekje, is essentieel om je AI-systeem te sturen en gewenste resultaten te behalen. Die medewerkers die moet je op een goede manier heldere instructies kunnen geven om zo'n AI-systeem vervolgens weer in staat te stellen om die taken heel nauwkeurig, heel efficiënt uit te voeren. Nou, daarbij is dus ook van belang dat je niet alleen die instructies op een creatieve manier kan formuleren, maar je moet ze ook effectief kunnen communiceren naar het AI-systeem. Zowel naar de digitale collega dus, naar het AI-systeem, als naar je fysieke collega's. Want je moet ook kunnen uitleggen hoe het tot stand gekomen is. Medewerkers moeten in staat zijn om die output van de AI-systemen te interpreteren, te kunnen communiceren over en het ook op een goede manier te kunnen verklaren aan dus anderen. En anderen is in deze en natuurlijk je fysieke collega's. Daarnaast gaat het ook over kritisch denken. Het vermogen om op een kritische manier na te denken over de output die deze AI-systemen leveren. Je moet als medewerker wel in staat zijn om zo'n resultaat van zo'n AI-systeem te kunnen beoordelen, te valideren, maar ook te verifiëren. En daarbij moet je dus ook in staat zijn om te kunnen herkennen wanneer zo'n AI-systeem nou een fout maakt of afwijkt eigenlijk van de normen die je eerder hebt gesteld. De normen die je zo mooi geregistreerd hebt weer in dat groene boekje. En dan wil ik nog even terugpakken op het stukje communicatie van net. Want ik zei net, je moet in staat zijn om met je fysieke medewerkers te communiceren hoe zo'n stukje output tot stand gekomen is. Maar het gaat eigenlijk niet alleen om je directe fysieke medewerkers waarmee je dat communiceert. Maar eigenlijk om alle stakeholders die in een proces zitten waar zo'n AI-systeem over gaat. Dus ook op het moment dat dat mensen zijn over wie zo'n systeem beslissingen maakt, die daar vragen over hebben. Alle stakeholders moet je duidelijk aan kunnen uitleggen hoe iets tot stand gekomen is en waarom beslissingen zo genomen worden en ook daarover gewoon open, transparant kunnen verklaren. En zodanig wel dat er ook bijvoorbeeld nog gecorrespondeerd kan worden over bepaalde uitkomsten. Want misschien zit er wel een fout in zo'n uitkomst. Hè? Misschien heb je iets over het hoofd gezien of heb je een stukje bias meegenomen die je misschien niet mee had willen nemen of die er niet in hoort te zitten. Gelijk gaan we dan door naar de samenwerking. Want de integratie van AI-systemen vereist een hele hoge mate van samenwerking tussen fysieke en digitale medewerkers. Evenals bijvoorbeeld tussen je medewerkers onderling. Op het moment dat je met mensen van verschillende achtergronden, met verschillende expertises werkt, moet je wel zorgen dat ze goed met elkaar geïntegreerd werken. Dus op het moment dat jij een overleg hebt, moet je je voorstellen dat je een spoedmeeting hebt over een of ander ongeluk dat er gebeurd is of iets dergelijks en daarbij allemaal expertises bij elkaar pakt. Hoe ga je dat dan coördineren dat al die verschillende expertises op de juiste manier met elkaar samenwerken? Daarbij heb je dus een vermogen nodig om te kunnen zorgen dat dat samen effectief werkt in zo'n multidisciplinair team. En daarmee dus ook het volledig potentieel van zo'n AI kan benutten. Nou, een andere belangrijke skill, dus naast de samenwerking, is ook nog een stukje ethiek. Als we kijken naar ethiek, is ook weer zo'n mooie soft skill. En naarmate zo'n AI een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze werkomgevingen, wordt het ook steeds belangrijker dat medewerkers zich bewust zijn van de verschillende ethische implicaties die zo'n AI kan hebben. En daarbij kun je denken aan ethische implicaties rondom bijvoorbeeld privacywetgeving, maar ook de bias die in de AI-systemen zit. En net zoals dat bias in ons alle mensen zit, want we wijzen altijd met, er zit bias in zo'n systeem. Maar in ons allemaal zit bias. En je moet wel in staat zijn om dat in ieder geval te kunnen onderscheiden. En ook de impact van AI op zo'n maatschappij, daar moet je over kunnen nadenken, kunnen redeneren. Medewerkers moeten in staat zijn, wij als mensen moeten in staat zijn om ethische dilemma's te kunnen herkennen en verantwoorde beslissingen te kunnen nemen bij het werken met een AI. En tot slot moeten we kijken naar bijvoorbeeld een maatschappij, het is al vaker teruggekomen, een maatschappij, een organisatie waarin continu leren centraal staat. De snelle ontwikkelingen van AI, maar ook andere technieken, vereisen nou eenmaal dat medewerkers hun vaardigheden eigenlijk continu moeten blijven doorontwikkelen, waarbij trainingen, workshops en het bijhouden van die nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI, maar ook dus andere technologieën, essentieel is om relevant te blijven in deze snelle, technologische, gedreven wereld. Naast deze specifieke soft skills eigenlijk, hebben we dan natuurlijk ook nog een heel aantal skills nodig die op een ander gebied liggen, namelijk de digitale vaardigheden. En deze digitale vaardigheden, ja, die gaan veel verder dan je basiscomputerkennis. Ik zei het al, we leven in een wereld van die digitale continu leren, digitale snelle ontwikkelingen. En het gaat daarbij niet om je basiscomputerkennis, die best wel al wat beheerst. Maar het gaat ook om het begrip van AI-systemen. Het gaat om het begrip van data. En als je het hebt over begrip van data, dan heb je het op verschillende niveaus. Dan heb je het over datakwaliteit. Wat is nou datakwaliteit? Hoe kan ik die beoordelen? Hoe kan ik die verbeteren? En dat is essentieel om te voorkomen dat je, dus het kennen daarvan is essentieel om te voorkomen dat AI-systemen onnauwkeurig of bevooroordeelde resultaten gaan produceren. Ook je datastructuur, het begrijpen van datastructuren, dataformaten, is van belang om data op een efficiënte, effectieve manier te kunnen gebruiken, maar ook te kunnen beheren. En als je dat dan hebt, dan moet die data natuurlijk ook op een veilige manier verwerkt worden. Veilig voor je organisatie, dat die data niet zomaar misbruikt kan worden, dat niet zomaar de ongeautoriseerde toegang is tot die data. Maar ook rondom privacy, want niet elke data mag je zomaar gebruiken. Dat betekent dat je ook op een bepaalde manier gaat kijken naar hoe ga ik nou met deze data dergelijke AI-modellen trainen, hoe ga ik het nou verfijnen. Het brengt natuurlijk, wat ik net al zei, allemaal verschillende ethische vraagstukken met zich mee over privacy, bias en verantwoordelijkheid. En dat zijn dus echt wel vaardigheden, digitale vaardigheden zou ik zeggen, die van belang zijn in deze nieuwe wereld. Maar ook, ik had het al over bijvoorbeeld, we gaan zo'n digitale medewerker inzetten in je processen. Ook proceskennis is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog prompt engineering. Maar dat hebben we eigenlijk al genoeg besproken. Maar de manier waarop je de robot, de AI, de instructies geeft. Hoe geef je die nou de juiste instructies? Nou, dat kun je ook teruglezen in de artikelen die al geschreven zijn op de DigiBeter nieuwspagina. We gaan tot slot, wil ik het nog even kort hebben over, ja, wij hebben echt de keuze wie we willen inzetten en waar we ze in willen zetten. Het heel erg goed nadenken over waarom we die mensen juist daarin willen zetten. En mensen bedoel ik dan de AI, de digitale AI-mensen. Waarom willen we ze daarin zetten? Wat is onze digitale cultuur? Wat is onze cultuur? Wat zijn de waardes die we aan de AI willen meegeven? Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we geen AI-digitale monocultuur realiseren, want een monocultuur draagt natuurlijk niet bij aan de organisatiedoelen. Diversiteit is eigenlijk heel erg belangrijk om te komen tot betere resultaten, want daarmee krijg je dus verschillende zichtsvelden op hoe zaken uitgevoerd worden. Allemaal overwegingen nog om mee te nemen en allemaal zaken die van belang zijn bij AI en de toekomst van werken. Daar gaan we vandaag allemaal niet meer op verder, want dit is het einde van deze digitale DigiBeter podcast voor dit keer. Ik wil jullie eigenlijk hartelijk danken voor het luisteren. Mocht je nog vragen en opmerkingen hebben, kun je ons natuurlijk bereiken op de standaard manieren. Zowel onder de nieuwsbrieven met vragen, opmerkingen, discussies als bij de podcast. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen op LinkedIn. Laat ons even weten wat je nou belangrijk vindt om te bespreken. Zijn er topics, zijn er onderwerpen waar je meer over wil weten, dan wel in de nieuwsbrief, dan wel in de podcast of met elkaar aanvullend. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter.
Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma, net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.